Welkom bij de Fusix podcast. Fusix is de beste Nederlandse internetprovider voor datacentra. In deze aflevering ga jij een boel leren over laag 2 van het welbekende OSI-model, hoe je soms storingen op kunt lossen door kabeltjes even om te draaien en waarom je Fusix voortaan steeds vaker zult horen over EVPN over VXLAN. Welkom bij de Fusix podcast. We duiken elke aflevering samen met Julia Machlin en Niels Raaier in het nieuws en praten met een klant of partner van Fusix. In deze aflevering zitten we wederom met David den Heijer. David heeft zijn eigen ISP genaamd Service to Access en een webwinkel voor netwerkapparatuur genaamd Laag 1. David, welkom terug.
Dankjewel.
Wij hadden jou vorige keer ook en deze keer weer te gast in een drieluik over de eerste drie lagen van het OSI-model. Dus eigenlijk de lagen die ertoe doen voor een internetprovider. We hadden laag 1 eigenlijk keurig besproken. Alles was in kan en kruiken. Maar jij maakte iets mee.
Ja, toen ging
ik naar die opnames. Waardoor jij dacht, shit, die zijn dat had ik nog helemaal niet behandeld.
Klopt.
Ja. Ik vind het een mooie voorzet. Vertel ons, wat is er gebeurd?
Ja, ik had hem al wel op mijn speakbriefjes opgeschreven de vorige keer. Omdat die al een keer vaker voorgekomen was. En ook heel nuttig is om even benoemd te hebben. Wat gebeurt daar in België? Op een van de hubs van een van mijn klanten valt de IP transit weg. Dus de conculega van Fusix in dat geval. En dan begin je met troubleshooten van, joh, wat gebeurt er nou? Hoezo is die weggevallen? En omdat dat België is, is het nog een stukje rijden. Dus ik ben ingelogd op de apparatuur daar. En ik zie een waarde, min 40 dbm, wat een soort van standaardwaarde is dat je eigenlijk helemaal niks ziet.
Ja, min 40 is eigenlijk in lekentaal gewoon nul.
Ja.
Je hebt niks.
Ja. Een soort van met decibel of met Celsius. En, Dus vervolgens een ticket aangemaakt bij de leverancier. Van joh, hey, ik zie jullie binnenkomen met eigenlijk niks meer. Zien jullie ons nog? Waarop ik terugkreeg op het ticket van joh, wij zien nog min 20 en dat was eerder min 12. Dus er is een groot verschil ontstaan. Nou, dan vervolgens kan natuurlijk die optiek stuk gaan.
Maar wacht even, welke waarde zoek jij? Wanneer ben jij happy?
Ja, ergens tussen de min 8, min 12. Het ligt er een beetje aan wat voor optiek je gebruikt en welke afstanden. Maar dat is een beetje.
Maar min 20 was ook te veel.
Was ook te veel, ja. Okay. Dus wij kregen terug vanuit de leverancier van, joh, wij zien in één keer een grote afname op wat we nog binnen zagen komen. En nu een uur later is die ook ineens weg naar min 40 toe. Dus toen moesten we het aan de hand zijn met of een optic of een kabel. Waarna we een ticket hebben aangemaakt bij het datacenter. Of die voor ons konden controleren aan onze kant. Of er daar nog wel licht binnenkwam. Of dat de optic stuk gegaan was. Want dat kan natuurlijk, hebben we de vorige keer over gehad. En daar bleek dus dat er inderdaad geen licht meer binnenkwam op überhaupt de kabel al. Dus dan zou het nog zo kunnen zijn dat aan de andere kant er geen licht verstuurd meer werd. Maar later bleek dat zij nog zeker wel licht aan het versturen waren. Want ze hebben ook een eigen ticket aangemaakt aan hun kant om dat te checken of die optiek wel goed was. En dan vervolgens wordt die hele link van A tot Z benaderd. Nou, dan hadden we het er al even over gehad. Ik had Nieuws een berichtje gestuurd eigenlijk al de volgende ochtend van, nou, ik had nou toch wat. Dat hadden we niet eens behandeld.
Ja, nou ja, in datacenters komt het natuurlijk inderdaad voor dat zo'n cross-connect stuk gaat. Ja, daar moet je dan wat mee. En het datacenter zelf pakt dan meestal een meter om gewoon te kijken of de cross-connect nog goed is. Dus het licht dat je erin stopt, hoeveel komt er dan aan de andere kant uit en omgekeerd. Maar wij hebben eigenlijk vaak voor dit soort dingen nog een kleine truc die je zelf ook kan doen voor als je geen meter hebt. Ik begreep in dit geval dat aan de ene kant kwam geen licht meer binnen, maar aan de andere kant nog wel, maar
een beetje,
weliswaar
een beetje
minder. Maar als je dan de connectoren aan allebei de kanten omdraait, dus je doet aan allebei de kanten van de link een TX-RX swap, ja, dan, en je ziet dan dat het probleem mee verhuist naar de andere kant van de verbinding, dan weet je in ieder geval dat één van de twee vezels niet meer goed is. Mm. En dit komt echt best vaak voor. Zit het niet goed in het patchpaneel of is het toch niet goed schoongemaakt? En dan zien wij bijvoorbeeld na het aanleggen van een verbinding dat we aan onze kant wel link krijgen, maar de klant heeft geen link bijvoorbeeld.
Maar dat is allemaal heel leuk. Dan weet je dat het aan de kabel ligt. Moet je die hele boel dan gaan vervangen?
Of? Ja, nou meestal begin je dan met schoonmaken. Dus je pakt de fiber cleaner erbij en je stopt de connector erin en je ramt een paar keer op clean, clean, clean en dan wordt die schoon.
Is dat wat wij in de volksmond ook wel de poetspen noemen?
De poetspen.
De poetspen.
Ja, dat is hem. Ja. En dan heb je fanaten die daar nog een microscoop bij pakken om dan te zien of de connector echt helemaal schoon is. Maar als je die hebt, dan heb je denk ik ook een OTDR-meter om te kijken waar het probleem precies zit.
Moet je wel een microscoop zetten op een kabel waar ook licht uitkomt?
Is dat nou, dat doe je niet als het licht eruit komt, nee. Maar je kan dus wel een microscoop gebruiken. Dat heb ik ook wel gedaan bij bepaalde WDM-projecten. Een microscoop gebruiken om te kijken of de connector goed schoon is. Hmm. En zo'n microscoop, die paar je ook aan je telefoon tegenwoordig gewoon. Hè? Dus je ziet op het beeld van je telefoon, zie je precies die connector. Alleen zie je hem dan niet in de dikte van een paar haren. Maar je ziet hem gewoon levensgroot op je telefoonscherm. En nou, wat dan dus opvalt, dat is dat je daar inderdaad haren overheen ziet en andere puntjes en dingetjes en zo. En dat wordt echt wel schoner als je de cleaner gebruikt. Dus dat is geen onzin.
Nee, maar in dit geval, David, hoe is dit afgelopen? Want jij draait de kabel en dan weet je dat er een probleem is. Maar je wist al dat er een probleem is. Dus ik wil even, wat is de winst hier?
Nou, de winst die ik had is dat gelukkig de andere partij ook een ticket had ingeschoten. Dus ze konden vrij snel zien vanuit het datacenter dat er aan beide kanten wat mis was gegaan. Ja. Wat bleek nou op een zogeheten Meet Me Room, die ze op het datacenter hebben, dus een tussenhop vanuit het datacenter. Daar was een van de kabels eruit gevallen. Die hadden ze niet goed vastgeklikt en die was losgelaten. En daardoor was de link dus met één klap weggevallen.
Sta je dan aan twee kanten met je meetapparatuur?
Ja.
Gewoon een stekkertje erin.
Toch wel zonde dat je er niet echt naartoe hoefde dan, David. Want ik weet uit ervaring met jou dat er een uitstekend hamburgerrestaurant vlakbij dat datacenter zit.
Hamburgerrestaurant, inderdaad. Daar kan ik me nog heel goed herinneren.
Niels is bij deze hoofdverdachte als het gaat om wie heeft dat stekkertje eruit getrokken. Nou, dan doe ik een strik om het hoofdstuk layer 1 en dan voel je hem al aankomen. Het OZI-model met zijn 7 lagen. Ik weet nog iets met pizza, maar die heb ik weggegooid ergens uit mijn geheugen.
Nee, dat mocht nou juist niet.
You see what I did there. Laag 2. Niels, als jij op verjaardagsfeestjes aan nietsvermoedende voorbijgangers uit zou moeten leggen wat wij bedoelen met laag 2 van het OZI-model, hoe ga jij dan te werk?
Zo de mieter. Nou, gelukkig hoef ik dat op niet veel verjaardagsfeestjes uit te leggen. Want of het is een feestje met heel veel nerds en die weten het al. Of het is een feestje zonder nerds en die willen dit niet weten. En daar ga ik ook niet over beginnen. Want dan gaan ze vragen of ik hun computer kan fixen.
Mijn vraag was een wat als vraag.
Oké, hypothetisch, nerd. Hypothetisch. Nou, ik kijk, laag 2, dat is de datalaag. Ja, nou, dat zeg je nog niks, maar dat is dus wat er over de kabel gesproken wordt. En dan hebben we het dus niet over wat voor kleur licht of hoeveel pulsjes licht of weet ik veel wat. Maar dat is het basisprotocol, zeg maar. Dat komt er ook een beetje uit de radiowereld, maar de draaggolf, zeg maar. Van wat er overheen gaat. Dus die laag, en tegenwoordig is laag 2 eigenlijk altijd ethernet. Die zorgt ervoor dat het protocol over de kabel, zeg maar, ingedeeld wordt in hapjes waar je data weer in kan stoppen later. En dat is dan die laag 3. Nou, vroeger had je heel veel verschillende protocollen voor laag 2, die allemaal lekker met elkaar aan het concurreren waren. Je had Novell, je had ATM, Sonet. Dat leek wel op ATM, maar was
flink
het
flink in je
niet
geheugen
helemaal.
Graven, merk ik al.
Ja, maar tegenwoordig is het eigenlijk altijd ethernet.
Ja.
Kijk, en waarom is dat eigenlijk? Waarom heeft ethernet gewonnen?
Ja, waarom heeft VHS gewonnen? Waarom,
weten we niet.
Dat zijn zo van die dingen.
Nou, weten we heel goed waarom VHS gewonnen heeft. Maar ik weet niet of ik het wel moet vertellen.
Nee, maar met ethernet heeft dat in ieder geval niks te maken, Randal. Kijk, het lage model is ervoor zodat je altijd wat een laag kunt uitwisselen. Hè? Dus in laag 1, of je nou een fiber hebt of een koperverbinding, het maakt niet uit. Er loopt gewoon hetzelfde overheen en alles werkt hetzelfde. Dus als ik mijn netwerk inricht met op laag 1 een koperkabel en vervolgens denk ik, nou, de afstand is toch een beetje te lang. Weet je wat, ik maak er een fiber van. Dan heb ik hem op laag 1 omgewisseld, maar dan hoef ik aan mijn laag 2, 3, 4 enzovoort niks te veranderen. Dat is de essentie van het lage model. Nou, dat heb je dus op laag 2 ook. Alleen is tegenwoordig daar de keus gewoon ethernet. En ja, ik snap het ook niet helemaal, want regel 1 van ethernet is altijd, gij zult geen loops maken. Mm-hmm. En ja, wat doet iedereen? Loops maken, hè? Want ja, redundant aansluiten. En,
nou, tussen datacenters een ring bouwen.
Ring bouwen.
Dat is een loop eigenlijk.
Favoriete en dan bezigheid.
Moet je, en dan moet je dus ergens in die ring 1 verbinding uitzetten.
Ja.
En als je hem nodig hebt, want het is een ring en data moet links en rechtsom kunnen gaan, Nou, als je hem nodig hebt, dan werkt hij niet.
Ja, dus dat blijft vaak in de praktijk.
Oh, die was al opgezegd.
Ja, nou, dat, ja, toen ik dat hoorde en heb begrepen waar het over gaat, nou, toen dacht ik, nee, Vuzix gaat dubbele stermodel hebben. Heel We goed. Gaan geen rings bouwen.
Ja, want ik heb ook een flashback klanten. Naar ons eerste seizoen en de eerste 6 afleveringen. Precies. Zelfs de allereerste afleveringen waar we dat hebben uitgelegd. Jullie hebben een beetje vals gespeeld, de netwerken compleet gescheiden. Maar als je zegt, gij zult geen ring bouwen met Ethernet. En je zegt ook op laag 2 is er maar 1 keus. Dan denk ik gelijk, oké, dus daar moet je allerlei workarounds voor maken. Weer op laag 3.
Ja.
Of zoals jullie op laag 1. Maar even voor de goede orde, is er dan niet een ander protocol te verzinnen waar je deze handicaps niet hebt? We zijn nu een heel stuk verder. Hebben we niet voortschrijdend inzicht?
Spanning tree.
Nou ja, maar ja, in de historie zijn er al zoveel protocollen bedacht om het maken van loops op Ethernet te voorkomen. Hè, David noemt spanning tree, maar je hebt natuurlijk eigenlijk ook nog de voorloper van spanning tree, namelijk gewoon de poort uitzetten met de hand en pas weer aanzetten als je hem nodig hebt.
Misschien moeten wij even voor de mensen die dat niet weten uitleggen wat spanning tree is.
Ja, doe jij het even, want ik ben er niet zo'n held in, want ik gebruik het nooit.
Nee. Ja, ook zo min mogelijk. De eerste best practice van spanning tree is zet het uit.
Uitzetten, ja, precies. Nou, spanning tree is een protocol, een laag 2 protocol, dat stuurt Ethernet frames BPDU's. Ja, wat betekent dat? Broadcast Packet Data Unit, zoiets.
Zoiets zal het zijn.
Klinkt logisch genoeg, Niels. We gaan hierop voort.
En daar luisteren switches naar. En in die BPDU voor spanning tree, daar wordt als een beetje gepolst, zeg maar, van nou, als ik dit zou doen, zou er dan een loop komen.
Mm.
En als dat zo is, nou, dan laat ik de poort uit.
Mm.
Nou, er zijn dus heel veel variaties hiervan. Je hebt varianten van spanning tree die inderdaad op de hele poort werken. Nou, dan is de verbinding dus uit. Je hebt ook varianten van spanning tree die die per VLAN werken. Dus als jij 100 VLAN's hebt over een bepaalde poort, dan heb je ook 100 keer spanning tree draaien. Omdat elk VLAN dan zijn eigen spanning tree instance heeft. En op die manier kun je wel een beetje het probleem voorkomen dat Julia net aankaartte. Want inderdaad, die backup verbinding die doet het nooit als je hem nodig hebt. Maar als je nou de helft van je VLAN's linksom laat lopen en de andere helft rechtsom, dan weet je in ieder geval wel dat je backup verbinding het doet. Maar dan blijft het nog steeds heel raar om willens en wetens zo'n loop te bouwen en dan een protocol nodig te hebben om het uit te zetten.
Te krijgen.
Ja. Want dan heb je vervolgens weer natuurlijk op het juiste VLAN wat je moet hebben, heb je weer niet de spanning tree goed geconfigureerd.
Precies.
Met priorities. Ja.
Nou, en dan zijn er nog weer andere protocollen die vaak vendor specifiek zijn. Ik hoorde jou net de EAPS al noemen van Extreme. Nou, als je goed zoekt op het grote boze internet, dan sta ik zelfs nog op de website van AMSIX als grote tipgever voor hoe je EAPS moet configureren voor als jij je Extreme op de AMSIX wil aansluiten. Nou, ik hoopte eigenlijk dat ik het nageslacht iets anders kon meegeven dan deze kennis. Maar,
LACP misschien.
Ja.
Ik heb sterk gevoel dat als je om 3 uur 's nachts wakker bent en iets niet werkt, dan heb je niet die spanning tree in je hoofd zo duidelijk staan. Nee, dat je het kan oplossen.
Dat is het punt. En kijk, in kantooromgevingen en zo, daar wordt spanning tree eigenlijk wel nog steeds redelijk vaak gebruikt. Ook al is het maar om te voorkomen dat mensen onder hun bureau 2 kabeltjes vinden en denken, oh, die moeten allebei zeker in die telefoon hier, want er zitten ook 2 poortjes op.
Mm-hmm.
En dat gebeurt gewoon. Dus in dat soort omgevingen komt het echt voor dat spanning tree gewoon nog aanstaat. En dat heeft dan ook wel een doel. Maar in datacenters en internet service provider omgeving, nee, alsjeblieft.
En op een internet exchange dan? Het is natuurlijk 1 grote switch.
Nou, hè? Ja, precies. Maar dat was daar dus vroeger wel zo. Als je een AMSIX had, of waarschijnlijk zelfs ook een NLEX. Ik weet niet precies hoe die dat vroeger deden. Maar bij AMSIX hadden ze inderdaad op de switches het zodanig geconfigureerd dat niemand meer kon claimen dat zij de spanning tree root bridge waren.
Oh ja.
Ja.
Want de root bridge die heeft dan het recht om al zijn poorten altijd open te laten staan. Want hij is de root. Dus al het verkeer moet daaruit komen uiteindelijk. Dus op de root bridge staan alle poorten open. En het is ooit wel zo geweest. En toen werkte ik al bij Daemon. Dus ik heb dat ook echt een paar keer meegemaakt. Dat de spanning tree op de AMSIX poorten ging dichtzetten. Omdat de AMSIX root bridge die stond op priority 10 of zo ingesteld. En dan sloot er iemand aan. En die zei, ik ben spanning tree root bridge met priority 0. Nou, die werd dan de baas van het hele AMSIX-netwerk.
Dat is net zoals dat je op een LAN-party komt met z'n allen en dan zegt, ik ben de DHCP-server.
Ja, exact. Terwijl iedereen weet dat je op LAN-parties voor DHCP gewoon het wasknijperprotocol moet gebruiken.
Exact, ja.
Enige veilige.
Vind ik ook. Maar we zijn nu aan het schetsen dat Ethernet een heel belangrijk protocol is. Eigenlijk wel het enige. En ik ben dan even heel naïef. Hè. Is toch verdomd handig als ik hier een switch heb, daar een switch, twee kabels, heen en weer, UTP-poortjes. Dan kan er één kabel kapot gaan.
Ja.
Het is toch te logisch voor woorden dat dit heel erg handig zou zijn.
Zeker, zeker, zeker. Dat is ook waarom mensen het doen. Maar ja, als je je even verdiept in hoe een switch eigenlijk werkt, dan begrijp je direct dat dit een heel slecht probleem, heel slecht idee is. Kijk, vroeger, voor de switch, hadden we de hub. En dat was ook mooi. Daar ging je dan gewoon je UTP-kabels in stoppen. En die hub die luisterde op alle poorten. En alles wat die binnenkreeg op een poort, dat stuurde die gewoon op alle andere poorten er weer uit. Dus met een hub kreeg iedereen eigenlijk al het verkeer. En dat was natuurlijk ook hoe het
dat is makkelijk. Ja, troubleshooten. Als je dan zeker verkeer wilde sniffen, dan kon je dat meteen met die hub
meteen zien. Ja. Versleuteling hadden we ook nog nooit van gehoord. Want daar had je een kaart voor nodig, de grootte van deze kamer. Dus dat kon ook allemaal niet. Maar dat, eigenlijk is dat ook niet zo gek dat dat toen zo was en dat dat geaccepteerd werd. Want wat was de voorloper daarvan? Nou, dat was natuurlijk het coax-ethernet-netwerk. Waarbij de kabel gewoon letterlijk langs computers liep. En ja, werd afgetapt als er toevallig een computer in de buurt stond. Nou ja, en dan zag je dus sowieso al het verkeer, want alles zat op één netwerk. Dus die hub, die was zo gek nog niet.
Dan mag je trouwens wel ringen bouwen bij een coax-netwerk, toch?
Nou, volgens mij moet daar dan een terminator op zitten, hoor, aan de beide uiteinden. Misschien moeten we dit na de opname nog even nazoeken. Ik heb zelf nooit een coax-netwerk gebouwd.
Ze worden wel altijd getekend als ringetjes, ja, die coax-netwerken. Ja. Dus op zich denk ik dat Randall
Een lijntje door kon en dan kon het de andere kant
kan op. Kan het zijn, Randall, dat jij aan het token-ring-netwerk...
Token-ring,
ik denk dat ik daaraan denk,
Maar dat is dus niet Ethernet. Dus een Ethernet-coax-netwerk moet je werkelijk afsluiten aan beide kanten. Dat mag geen ring zijn.
Ja.
Token-ring, dat is dus ook zo'n concurrent laag 2-protocol. Dat mag wel een ring zijn.
Juist.
Maar dat komt doordat alleen degene die het token heeft, iets mag versturen. Dus dat token, dat reist de ring rond.
Estafette ring hadden we kunnen
precies
heten.
En alleen als jij het token hebt, mag jij data op de ring zetten. En zo kan het dat je met token ring wel een ring mag bouwen, maar met Ethernet niet.
Moeten we dan niet allemaal overstappen op token ring?
Ja, ja, nou misschien.
Ja, en om zijn buurt iemand versturen. En niet nou, nieuw is klant nummer 1035 aan de beurt.
En dan ga je geen dedels doen. Nee, in plaats daarvan hou je gewoon heel erg lang je mond als je token hebt. Dan kan de rest ook niet praten. Lekker is dat.
Nou ja, goed. En maar toen we dus eenmaal allemaal op UTP-kabels overgingen, dus iedere computer kreeg zijn eigen kabeltje zonder splitter. Toen kwam dus die hub in beeld. Mm-hmm. En die hub die stuurt dus gewoon al het verkeer door naar iedereen die ook op de hub zit. Nou, dat is niet zo handig. Dus je kan best een stukje logica verzinnen. En dat is dan hoe een switch werkt. Een switch werkt dat hij kijkt, wat krijg ik binnen op een bepaalde poort aan Ethernet frames. Nou, ik krijg hier een frame binnen van MAC-adres, bla bla bla. Nou, als ik dan iets naar MAC-adres, bla bla bla, moet versturen, dan doe ik het uit die poort. Mm-hmm. En dan doe ik het niet meer uit alle andere poorten. Mm-hmm. Nou, dat is natuurlijk volkomen super idee. Want ja, dat maakt het veel efficiënter voor iedereen. Want je krijgt alleen nog maar de data die voor jou is.
Ja.
Maar als je dus twee van die poorten aan elkaar koppelt op die switches, dan begint echt het probleem. Want ja, dan leert hij dat de data voor MAC-adres bla 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 uit die poort moet. Maar vervolgens ontvangt hij via die loop die je gemaakt hebt op een andere poort dat MAC-adres weer terug. En dan denkt hij, het moet nu op die poort. En nou, dat verkeer dat blijft maar doorgaan. En ja, voordat je het weet zit je netwerk vol.
Ik weet dat dit de verkeerde aflevering is voor deze vraag, maar ik zit net met een gedachte-experiment. Waarom zijn de MAC-adressen niet op en de IP-adressen wel?
Omdat MAC-adressen veel meer bits
hebben.
En MAC-adressen hoeven alleen maar op het lokale netwerk uniek te zijn. En IP-adressen moeten over de hele wereld uniek zijn.
Ja, ja, ja.
Vroeger kon je goedkope 3COM-netwerkkaarten kopen. En die waren echt veel goedkoper dan de echte 3COM-netwerkkaarten. Nou, je hoort het al, dat waren fake netwerkkaarten. En hoe je dat zag was, die hadden allemaal hetzelfde MAC-adres.
Mm.
Dus als jij één partij van die kaarten had gekocht, 100 van die dingen, en je dacht, nou, die ga ik nu in 100 van mijn servers stoppen en die allemaal aansluiten.
Had je eigenlijk maar één server.
Ja.
Ja, heel pijnlijk. Maar breng ons even verder, het Ethernet-protocol. We hebben een beetje gekeken wat kwam daarvoor. En nu is het de huidige standaard. We zien ook dat het nadelen heeft. Hoe gaan we daarmee om?
Ja, nou ja, troubleshooting op Ethernet, dat blijft eigenlijk nog steeds een kwestie van kijken naar welk MAC-adres je op een bepaalde plek leert. En dat hoor je dus ook heel vaak in calls met klanten en zo.
Maar joh, ik zie wel een MAC-adres.
Ik zie een MAC-adres. Ja, en dan vraagt zo'n klant wel eens, ja, wat betekent dat? En dan zeg ik, ja.
Dat die poort in elk geval online is en dat er verkeer overheen zou kunnen.
Ja.
Maar dan kun je nog steeds hebben dat er geen VLAN-tag op zit in het juiste broadcastdomein.
Precies. Dus dan weet de switch alsnog niet bij welk VLAN dat verkeer dan hoort. En dan komt het niet goed. Ja, of het kan zijn, hè, dat als een verbinding niet werkt en iemand heeft een typfoutje gemaakt in het IP-adres. Nou ja, dan werkt ping niet, want dat is laag 3. Maar dan kan ik zeggen, ja, maar laag 2 doet het wel, want ik zie een MAC-adres. En eigenlijk is dat ook wat Julia aanhaalde in de vorige aflevering. Dat wij niet zo'n fan zijn van het inkopen van laag 2 verbindingen om daar onze POPs mee te verbinden. Omdat we dan niet zelf in de hand hebben dat we die MAC-adressen kunnen zien over het hele transportnetwerk. Dus wat wil je dan? Nou, je wilt dus iets doen om te voorkomen dat je nog die MAC-adres-tabel moet blijven leren overal. Om dat in de gaten te houden. En daar zijn dus nieuwerwetse fratsen voor bedacht. Om laag 2 verkeer te kunnen transporteren, waarvan de allerbelangrijkste de EVPN-VXLAN is.
EVPN-VXLAN. Die komt me bekend voor. Wat was het ook alweer?
VXLAN VXLAN op de onderkant en EVPN daaroverheen. En dan.
Dan maak je eigenlijk de soort laag 2 over laag 3.
Over laag 3, ja.
Maar hoe zit het dan met het model? Zit daar. Je zei, elke laag kun je uitwisselen, maar hier dan niet meer, denk ik. Hier houdt het een beetje op met wat je uitwisselbaar.
Nou,
of is het geen laag 2?
Is dat nou zo? Ja, ik weet niet of het dus laag 2 is of laag 3, maar ik vind het wel een mooi moment in de podcastserie om EVPN-VXLAN te gaan bespreken. Want kijk, als je MPLS-protocol bijvoorbeeld bekijkt, wat je een beetje zou kunnen zien als, laten we zeggen, een soort voorganger van VXLAN. En voor MPLS was iedereen fan van ATM en daarvoor was iedereen weer, nou goed, de protocollen wisselen elkaar af wat dat betreft. Maar als je dus naar MPLS kijkt, dan is dat eigenlijk meer ook een soort laag 2,5 protocol. Want dat heeft bepaalde dingen van laag 2 en bepaalde dingen van laag 3.
Ja, en hoe past dat dan weer? Want we hebben het al eens gehad over de MTU-waardes. Hè? Hoe groot is zo'n pakketje op ethernetbasis dan? En dat is binnen MPLS natuurlijk wel van belang dat daar een hogere MTU-waarde overheen komt.
Omdat er meer data in het pakketje zit, moet het nog wel over het netwerk passen. Natuurlijk, inderdaad. Ja.
Jullie raken me ontzettend kwijt.
Nou, heren. Ik raak me onszelf ook kwijt. En dit zijn niet de meest eenvoudige dingen meer. Want het is niet dat je een switch uit een doos haalt en dan zegt, ik ga daar eens even op inprikken. Maar om te voorkomen dat je van die gekke dingen moet doen met looppreventieprotocollen, moet je wel wat. Mm-hmm. Als jij in een datacenter zit, je hebt een rack en je hebt een hele stapel servers die in zo'n rack aangesloten moeten worden. Dan moet je gewoon een protocol hebben dat ervoor zorgt dat dat wel goed gebeurt en dat het ook redundant gebeurt.
Ja.
Laat staan als je meerdere datacenters met elkaar wil gaan koppelen.
Ja, dus je hebt op laag 1 fysieke verbindingen. Alles is met alles verbonden. Mm-hmm. En ook heel handig als het dubbel verbonden is. Want mm-hmm. dan kan één kabeltje stuk en alles kan door andere pad heen. En dan ga je dus redundantie op die laag bouwen waar data door al die kabels loopt.
Mm-hmm. Dus,
en als ik linksom en rechtsom naar mijn eindbestemming kan, dan moet ik dus een beslissing nemen. Ga mm-hmm. ik die kant of een andere kant?
Mm-hmm.
Als ik het goed begrijp, zorgt MPLS dat alles door een route loopt. En daar op dat route zitten andere punten die dan verder versturen. En als de bestaande route niet beschikbaar is, dus iets gaat daar binnen tussen A en Z, ergens anders mm-hmm. In het alfabet gaat het niet werken, dan zoekt protocol een tweede route om alsnog daar bij het eindbestemming te komen.
Ja, zo ongeveer wel. Zoeken van een andere route, dat is wel een functie van een ander protocol binnen de MPLS-stack weer. In de basis is MPLS een protocol dat ervoor zorgt dat voor een bepaalde packet een label wordt gepusht dat aangeeft waar moet dit heen. En de reden waarom dat populair is geworden is dat MPLS, kijk als jij een netwerk hebt met 100 routers erin en die hebben allemaal zo'n full BGP tabel, dan moet die router bij elke packet die binnenkomt, moet die kijken naar welk IP-adres moet dit. En dan in die full BGP-tabel opzoeken wat de beste bestemming is en bla bla bla. Nou, met MPLS wordt dat veel schaalbaarder, want daarmee gooi je dus een labeltje voor je packet, waarmee je aangeeft, het moet die kant op, klaar. En dat labeltje dat er voorkomt, die hele labeltabel, is veel kleiner. Is misschien maar een paar honderd entries. Dus het is veel makkelijker om voor een MPLS-datagram op te zoeken waar het heen moet, dan om dat in de hele full BGP-tabel te moeten doen. Maar je hoort al, je hebt om die tabel te bouwen met die labeltjes, daar heb je wel weer een protocol voor nodig. En dat is dan het label distribution protocol. En als je dan wil dat je ook nog op de verbindingen in de gaten houdt hoeveel bandbreedte er wordt gebruikt en dat je een beetje reserveert of het allemaal wel past, dan heb je daar ook weer een protocol voor nodig. En dat heet dan weer het resource reservation protocol. Dus je hoort het al, MPLS is stiekem eigenlijk al heel snel heel ingewikkeld.
Nou, en de vuistregel die ik in mijn hoofd heb altijd, als je meer dan 3 routers hebt, dan kan je over MPLS beginnen. Maar als je een internetprovider bent met 2 core routers, dan moet je eigenlijk nooit MPLS bouwen. Dat hebben wij in de historie van Vuzix wel gedaan. Op onze 2 dubbele sterren hebben we een klant geconfigureerd met MPLS. En dat heeft eigenlijk iemand voor ons gedaan, die configuratie, die eerder bij een heel grote internetprovider werkte met honderden routers. Mm-hmm. Dus configuratie was prima, maar als je dan verkeer stuurt eerst naar 1 router en dan moet het naar ander met dat labeltje en dan pas weer verder, 1 van de routers gaat kapot en dan heb je niks meer.
Ja, dus de grap was dat we erachter kwamen dat in deze opzet de klant eigenlijk juist niet meer redundant was, omdat hij afhankelijk was geworden van allebei onze core routers. Zodoende. Maar dat is een erg ingewikkeld verhaal.
Ja, het is een technisch verhaal, maar alsnog.
En gelukkig is het niet meer zo op het moment.
Oké, dus ik ga nu een poging doen om het te snappen, want ik ben de minst ingelezen persoon aan deze tafel. Je hebt laag 1. Daar gaan we gewoon stekkertjes prikken en we kijken naar het stekkertje. Waar gaat het heen? We zien hem maar aan beide kanten inkomen. We kunnen het licht nog meten. Dat is hoe we de spaghetti temmen. Dan gaan we naar laag 2. Er is eigenlijk maar 1 protocol waar we het over hebben. Ethernet. Dus dat heeft zijn beperkingen. En dan gaan we een laag hoger wat abstractie toevoegen om die nadelen heen te werken. Daar komt de logica. Laag 3 is ook de plek waarin ik begin te denken over IP-adressen en bestemmingen en routes en BGP en dat soort ingewikkelde dingen. Nu gingen jullie het hebben over EVPN, over VXLAN. Dat een beetje de nieuwe manier is om dit soort netwerken te ontwerpen. Maar ik ben even de klus kwijt. Hoe verhoudt NPLS zich ten opzichte van EVPN over VXLAN?
Je bedoelt in welke laag zich dat afspeelt dan?
Nee, wat is het verschil tussen de 2?
Ja, NPLS zou een ander protocol zijn om EVPN overheen te kunnen doen.
Okay.
Tegenwoordig zeggen heel veel mensen EVPN, VXLAN in 1 adem. En dat is ook wel terecht. Want VXLAN is een heel mooi protocol om EVPN overheen te doen. Maar je zou ook EVPN over MPLS kunnen doen. Sterker nog, in het begin was dat ook zo. Het wordt tijd om dit even te ontrafelen, denk ik, David?
Want als ik denk aan een VPN, dan denk ik zit thuis en ik ga op het VPN en dan kan ik mijn werk doen. Nou, dat is
wat anders, want EVPN is een Ethernet VPN.
Ja.
En in de basis werkt dat zo. En ik vind het dan wel weer grappig dat je net weer BGP dan weer zo ingewikkeld vindt. Nou, ik ga het nog ingewikkelder voor je maken, dat BGP. Want EVPN is een protocol waarin BGP een rol speelt. Namelijk, het zet BGP-sessies op tussen alle apparaten die meedoen in het EVPN. Mm-hmm. En over die BGP-sessies worden dan MAC-adressen uitgewisseld in plaats van IP-adressen. Dus tot nu toe, in alle podcasts die je hebt opgenomen, Randal, ging het bij BGP over DDoS-attacks en routes en checken of de route wel goed is.
En full BGP-tables.
En het was allemaal over IP.
Ja.
Dus IP-adressen worden uitgewisseld in BGP-sessies. Aha. Met EVPN wissel je MAC-adressen uit in
dus
BGP-sessies.
Jouw EVPN-sessie of het bestaan daarvan is eigenlijk een soort virtuele switch?
Ja, dat is het eigenlijk exact.
Oké.
Ja.
Ja, je zegt net, die VPN maak je in de war. Normaal gesproken wat je thuis gebruikt is een laag 3 VPN. Mm-hmm. En dit is eigenlijk een laag 2 VPN, zoals je dat zo mooi zou kunnen noemen. Ja.
Maar dat kan natuurlijk niet zomaar. Want je kan niet zomaar laag 2 verkeer over het internet routeren of over een willekeurige andere verbinding. Want ja, dat is laag 2. Mm-hmm. Dus dat is ethernet. Dat moet gewoon van de ene host naar de andere host. En dat kan niet doorgerouteerd worden. Mm-hmm. Zo werkt dat niet. Dus heb je iets nodig om dat laag 2 verkeer over het netwerk heen te krijgen, zodat het wel ver kan en dat het wel door meerdere routers heen kan. Mm-hmm. Nou, dat onderliggende protocol, dat kan MPLS zijn, mm-hmm. maar dat is dus best ingewikkeld om op te zetten. Als ik nu een MPLS-netwerk zou moeten gaan typen, dan lukt me dat best wel, maar het lukt me niet in één keer dat ik pam, pam, pam en zo, nu werkt het, commit, klaar.
Ja, er zijn nog best wel wat stappen die ertussen komen.
Behoorlijk.
Nou. Je zijn het OSPF, LDP, alles hangt er van elkaar af daar.
Ja, precies. En dat moet allemaal werken. En ook dat moet weer eigenlijk van de bottom-up worden opgebouwd.
Ik heb geleerd over intent-based networking. Ik kan gewoon typen dat dit moet met elkaar praten. Nou, en dan komt dat scriptje vanzelf.
Dat is EVPN-VX-land inderdaad. Ja. Maar, en dan intent-based networking. Dan heb je dus software die dat EVPN-VX-land-netwerk bestuurt. Hmm. Nou, en zoals we net MPLS hadden als onderlaag, kan je ook VXLAN hebben als onderlaag voor een EVPN. En VXLAN is eigenlijk niet veel meer dan dat op een apparaat dat meedoet in het EVPN VXLAN leeft een speciale interface. Het is een virtuele interface. En die tunnelt het verkeer, dus wat je daarin stopt in die interface, dat komt aan de andere kant van die interface er weer uit. En dan zit het in een UDP-packet op poort, wat was het, 4-3 nog wat, 6-3 nog wat, zoiets. Dat lijkt allemaal UDP-verkeer. En daar zit dan dat laag 2 verkeer in dat je over het EVPN wilt sturen. En nou is dus de grap dat omdat het dan in een laag 3-packet zit, ben je helemaal van al het gedoe af van loops en zo. Want ja, je bouwt in de basis dus eerst een laag 3-netwerk. Mm-hmm. Waarbij alles elkaar kan pingen en alle verbindingen zijn actief. En het maakt allemaal niet uit, je kan wat eruit trekken, het blijft gewoon werken. Want dan zoekt BGP of OSPF wat je wil, zoekt op de onderlaag gewoon een andere route. Blijft gewoon werken. En zolang dat EVPN daar dan ook maar weer opdraait, waarmee de MAC-adressen worden uitgewisseld, kun je dan het EVPN-VXLAN-netwerk gebruiken om laag 2 verkeer uit te wisselen.
Maar jij vertelde net hè, dat aan de voorkant van zo'n pakketje wordt een header erbij gestopt en aan de achterkant wordt zo'n pakket dan niet groter?
Ja, wordt groter. Dus het is inderdaad belangrijk dat het nog over de link blijft passen. Mm-hmm. En dan heb je het over de MTU, de Maximum Transmission Unit. Ja, dan moet het tegenwoordig toch wel 9000 bytes zijn die daarin moeten passen. En dan kun je gewoon eigenlijk alles doen met het netwerk dat je wil.
En dan kun je dus laag 2 over laag 3 en dan weer laag 2 daarin versturen.
Zo is het.
Je maakt het dus een stuk complexer. En dan moet je nu eventjes opnieuw samenvatten waarom je dat wil doen.
Nou,
je
blijft maar over complex.
Het klinkt vooral complex, Niels.
Ik vind dit
ik wil hier voordelen van terugkrijgen.
Nee, ja, ik vind dit dus veel simpeler dan dat spanning tree. Nou,
ik denk dat het wel heel veel simpeler wordt hiermee, om Randers' vraag te beantwoorden. Je hebt namelijk per switch een MAC-adrestabel, normaal gesproken. Ja. Daar hebben we het net over gehad. Mm-hmm. Binnen deze VXLAN heb je één grote MAC-adrestabel voor alle switches die in het netwerk zich afspelen. Mm. Dus als jij dan die driekopkaart ergens ingestopt hebt, dan wel die ene specifieke, dan kun je terugvinden waar dat MAC-adres zich op dat moment in het netwerk bevindt. Dus op welk device.
En dan ook, ja precies, maar dan ook dus de fysieke locatie. Want dat weet je dan meteen, want je voelt hem al aankomen. Omdat dit over laag 3 netwerken heen kan, zou je hier ook meerdere datacenters met elkaar mee kunnen koppelen. Hmm. En door gewoon goed in die tabel te kijken, zie jij dan meteen, oh, dit MAC-adres dat leeft op die switch in Chicago, op die poort. En jouw hele netwerk weet dan hoe het daar weer uit moet komen, dat verkeer naar dat MAC-adres toe.
En dit netwerk zijnde effectief in de praktijk een internetprovider als geheel?
Nou,
of kan het ook een eindstand zijn?
Het is private network.
Ja. Ja.
Nou, het is private network, maar dan ten grootte van het internet. Je zei het zelf dat MAC-adressen, ze lijken op IPv6-adressen, omdat ze groot zijn en bijna niet op
letters
kunnen.
Bevatten.
Letters,
ja. En dan stel je voor dat je dus een netwerk hebt waar niet internetproviders met elkaar zijn verbonden, maar gewoon jouw eigen private network. Mm-hmm. En op dat private network dat in op verschillende continenten kan zijn. En op dat netwerk routeer je die MAC-adressen van één datacenter in Chicago naar een ander in Amsterdam. En het werkt allemaal dus een soort van internet, alleen ja, private internet op laag 2. Want laag 2 is eigenlijk een local network. Ja. Dus van één persoon, van één provider, van één hostingpartij. Dat kan van alles zijn.
Sterker nog, één locatie echt eigenlijk. Ja, ja, want alle ellende begint pas als je meerdere locaties wil gaan koppelen.
Maar niet met IWP en WXLAN.
Precies.
Want, ik zie je wel voordelen hoor.
Want als je één partij bent en je hebt twee locaties, dus twee datacenters. Als je datacenter redundantie wilt bouwen, dan moeten alle WLAN-ID's van jouw één datacenter uniek zijn ten opzichte van WLAN-ID's van jouw ander datacenter. Mm-hmm. Zonder IWP en WXLAN. Mm-hmm. Want nou, WLAN's, dezelfde ID's, loop bouwen, gaat niet werken. Nou, hier kan je dus twee datacenters met elkaar verbinden en dezelfde WLAN-ID in allebei de datacenters laten leven. Want het gaat niet meer over WLAN's, het gaat alleen over MAC-adressen. En die zijn uniek per apparaat. Dan komen we naar routeren binnen één lokaal netwerk van één machine naar andere machine. En we komen eigenlijk in de basis alleen maar over de rules moeten we nadenken van ik wil dat deze machine alleen met de andere 3 kan communiceren, maar niet met de 4e. En wat van de 4e machine komt, dat mag alleen naar de 1e. En dat soort intent-based configuraties.
Ja, dat kun je allemaal instellen op de import en export van die BGP-sessies. Kan je instellen wie er met elkaar mag praten tussen die datacenters. En wat dat betreft is dat dus ook veel geavanceerder dan zeggen ik heb gewoon één grote switch. Want ja, dit is dus niet alleen één grote switch. Maar het is één grote switch waarbij je veel meer mogelijke VLAN's hebt. Omdat die VLAN's nog steeds per apparaat uniek blijven en niet over het hele netwerk. En het is anders dan één grote switch, omdat je eigenlijk zelfs per poort kunt bepalen wat er wel met elkaar mag praten en wat niet met elkaar mag praten.
Oké. Okay. En neem me nou eens mee in hoe je dan te werk gaat, want jullie zijn een internetprovider voor datacentra. Je krijgt of een nieuwe klant die in meerdere datacentra met elkaar wil kunnen praten, of je krijgt een nieuw datacentrum daar. Wil je alle klanten ook toegang toe kunnen geven? Maak je dan per klant zo'n nieuw virtueel netwerk
aan? Nou ja, dat is dus de grap een beetje. Want kijk, bij service providers zie ik EVP en VXLAN nog niet per se als de meest voor de hand liggende oplossing. Dit is eigenlijk meer voor hosting providers. Mm-hmm. Dus partijen die veel servers hebben. En dus ook voor de zogenaamde hyperscalers. Mm-hmm. Dus de bedrijven zoals de grote namen die we allemaal kennen. Die gebruiken dit stuk voor stuk allemaal. Maar een internet service provider zoals wij, ik weet niet of EVPN daar het meest voor de hand ligt. Ik heb eigenlijk op het moment zelfs een troubleshooting case lopen met een heel grote provider, een tier 1 provider, die ons voor het eerst een dienst gebaseerd op EVPN heeft opgeleverd. En aanstaande vrijdag noodonderhoud bij de betreffende provider. Dus zo'n succes is het nog niet, geloof ik. Maar voor hosting providers en voor andere partijen die veel servers hebben, werkt dit echt hartstikke mooi. Zeker als je meer datacenters wilt aan elkaar koppelen. Want je legt gewoon een willekeurige link aan. IP-adresje erop. BGP-sessie aanzetten. En pam, je hebt je MAC-adres uit je hele netwerk.
Maar wacht even. Die hosting providers zijn wel jullie klanten.
Ja,
ja, maar wij zijn geen hosting provider bij Fusix. We willen niet met onze klanten concurreren. Maar er zijn verdomd weinig servers in ons netwerk. En monitoring, e-mail van Fusix, die draaien dan op zo'n servers. Maar we bieden niet hosting als service aan onze klanten. Dus ik weet waarom je dit vraagt, want we hebben dat altijd over Fusix, internet provider. Dus het klinkt alsof we IWP en WXLAN op ons netwerk, eigen netwerk gebruiken, maar dat is dus niet zo. We gebruiken het helemaal niet. En al dat wetens, dat komt bij Niels van consultancyprojecten.
Hmm. Zoals bij mij. Op mijn netwerk wordt dat dus wel gebruikt.
Oh ja?
Er zijn dus kantoren die dus een groot hoofdkantoor hebben. En die hebben dan een subvestiging. En daar willen ze eigenlijk dezelfde VLAN's gebruiken. En dan is het een optimaal protocol. Dan kun je dus zeggen, joh, we trekken deze vestiging door naar het hoofdkantoor door middel van dit protocol.
Ja.
Dan wordt het één grote laag 2.
Ja, en dat zou in feite met een ouderwets VLAN ook wel kunnen.
Ja, maar als iemand dan dus een loop legt op zo'n subvestiging, dan trekt hij meteen heel het land met alle verschillende vestigingen onderuit.
Ja.
En ik denk dat dat juist een van de voordelen weer is van het VX-LAN. Die zorgt ervoor dat dat hele loopstukje met alle filters waar Niels het net ook over had,
ja,
dat dat dus niet gebeurt.
Dus nu zijn we eigenlijk in die zin rond, zoals een loop dat ook zou zijn, dat Fusix weliswaar verbindingen levert voor klanten. Maar wat die klanten daar in toenemende mate over willen praten is EVPN over VXLAN. En dus kunnen jullie ook meedenken over hoe je dat dan het best kunt gaan bouwen.
Zeker.
Ja, ja, en onze andere twee producten, consultancy en hardwareverkoop, ook op hun benen laten staan.
Mm-hmm.
Maar het is inderdaad, het is een interessant punt. Als internetprovider gebruiken wij dat niet, maar we bouwen het wel voor onze klanten.
Ja.
Voor hun eigen netwerken.
Ja.
En klopt ook, want voorheen was het zo, je wil juist niet dat ene VLAN wat leeft op het ene datacenter helemaal doorstretchen naar het andere datacenter. Als je een ander protocol wil gebruiken als het BGP-protocol, bijvoorbeeld VRRP, dan wil je dat eigenlijk niet op twee verschillende datacenters laten leven. Begrijp ik hieruit dat dat met VXLAN wel een idee zou kunnen zijn om twee servers op verschillende datacenters te plaatsen en dan VRRP te draaien?
Nou, met EVPN heb je eigenlijk geen VRRP meer nodig. Want dat heeft gewoon andere mogelijkheden om de default gateway op meerdere locaties tegelijkertijd te hebben zelfs. Wat we noemden in de basisfunctionaliteit, dat uitwisselen van die MAC-adressen. Ja, dat is maar één ding. Maar in de EVPN-standaard zitten nog een heleboel andere dingen die je ook kunt. En een van die dingen is wat je noemt de virtuele gateway. Je kan met een EVPN-VXLAN-netwerk op elke locatie hetzelfde IP-adres configureren als gateway. En dat komt allemaal gewoon in orde. En ja, zo VRRP heb je dan dus niet meer nodig. Je hebt nog wel een andere functie ook. En dat is waar eigenlijk iedereen altijd twee switches voor wil. Namelijk het redundant koppelen van een server. Dus van een server één poort naar de ene switch, één poort naar de andere. En dat klinkt heel eenvoudig en heel logisch. Want ja, natuurlijk wil je dat. Ik heb toch twee switches gekocht. Nou, dan wil ik toch mijn servers op beide switches aansluiten. Maar hoe je dat dan inricht, dat is best nog ingewikkeld. Want voorheen kwam je er vaak uit op dat je die switches dan moest stacken of een virtual chassis maken of zo. Want anders dan weten ze niet dat die twee poorten bij elkaar horen en dat dat eigenlijk aan de andere kant naar één server gaat. Nou, in EVPN-VXLAN kan dit ook. En het voordeel daarvan is dan dat de EVPN-VXLAN sprekende switches, die zijn twee losse apparaten. Dus die zouden in theorie zelfs verschillende software kunnen draaien. Of die zouden zelfs, denk ik, van verschillende merken kunnen zijn. Twee losse apparaten. Terwijl als je switches gaat stekken, nou, dan weet iedereen, dat moeten echt precies dezelfde switches zijn.
Met het liefst nog dezelfde firmware ook, ja, want het gaat wel eens mis.
Anders werkt het niet. En het grootste nadeel van die opzet vind ik altijd dat zo'n stack, daar is eigenlijk maar één management plane, zoals dat dan heet. Dus er is maar één IP-adres waar je op inlogt om die hele handel te managen. En dat betekent dus dat als je iets fout doet, ja, dan doe je het fout gelijk voor de hele stack.
Mm.
Of als je een software upgrade doet, ja, ik begrijp dat mensen zeggen, ik heb toch twee switches, waarom heb ik dan downtime als er een software upgrade is? Nou ja, omdat je dus maar één management plane hebt. En met EVPN VXLAN en de EVPN multi-homing route heb je dat dus niet.
En jij wil 's nachts als je wakker gebeld wordt, nou, dat je het gelijk kunt snappen.
Randal, dat blijft de vuistregel. Volgens mij komt dat in elke aflevering terug. Mm-hmm. 3 uur 's nachts. Gelukkig gebeurt het niet zo vaak, maar als ik word wakker gebeld om 3 uur 's nachts, dan begrijp ik het probleem.
Niels, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik zou deze aflevering uit reflex beginnen af te kondigen, omdat ik het zo'n mooi rond verhaal vind. Tot me te binnen schoot dat jij een heel erg mooie anekdote aan het vertellen was over, jawel, die loops die jij zo mooi probeert te voorkomen. En dat iemand, nou ja, vertel het zelf maar.
Ja, ik denk eigenlijk dat elke netwerkengineer wel een verhaal over een loop heeft.
Ik had er eentje die had twee mooie wall-outlets en die had een mooi kabeltje gevonden die op de grond lag. En die dacht, nou, dan stop ik daar even in om er vanaf te zijn. Dan ligt het niet op de grond voor de schoonmaakster.
In allebei de kanten, ja.
In allebei de kanten van die poorten. Nou, datzelfde verhaal.
Maar deze... Als
je het met een wandcontactdoos doet, snapt iedereen opeens dat het een heel slecht idee is. Maar ja, bij netwerken vinden we dat een beetje gek. Okay.
Ja, prima. Deze was wel echt heel sterk. Jaren geleden deed ik nog wel eens iets voor TransIP. Nou, bekende provider van allerlei diensten. En ik zou bijna zeggen, volgens mij kent iedereen ze. Wie is er niet groot mee geworden als het gaat om domeinnamen en virtuele servers tegenwoordig? Nou, dat was eigenlijk nog best een klein groepje toen. En we hadden met z'n allen een barbecue georganiseerd. Dat was op het parkeerterrein van het datacenter waar TransIP toen in zat in Amsterdam. En we waren daar lekker aan het barbecuen. Het eten was wel een beetje klaar, maar het drinken ging natuurlijk nog wel aardig door, want dat hoort er dan ook bij. En er parkeert een auto op het parkeerterrein van het datacenter, want dat was natuurlijk gewoon open. En daar stapt een kerel uit en die kerel die heeft een switch onder zijn arm. En dat zag eruit als een vrij basale switch zo van een afstandje. Hij was niet heel groot, maar goed, ik kon niet precies zien wat het precies was.
Dus... Merk op dat deze persoon blijkbaar niet welkom was op de barbecue. Maar...
Nee, die was dus gewoon klant van TransIP. Mm-hmm. En die kwam naar het datacenter om iets te doen in zijn colorec. En nou, hij kwam daar dus binnen met een switch. En ik zeg nog zo tegen iedereen, jongens, kijk uit. Daar loopt iemand naar binnen met een switch onder zijn arm. Als we straks een loop hebben, dan weten we wie het is. Nou, ja. Je raadt het al.
Dit verhaal zou geen verhaal zijn geweest.
20 minuten later hoorde je op 30 telefoons allemaal alarmen afgaan. TransIP down. Klant had een switch ingeprikt en die had daar twee racks mee verbonden of weet ik veel wat of zo. En het was een loop en het was allemaal stuk. Nou, de afhandeling is zodanig geweest dat ik denk dat die klant nooit meer een ethernetkabel durft aan te raken.
Dat er minimaal 30 boze licht aangeschoten nerds op die vloer opkwamen.
Er waren heel veel mensen die ineens naar binnen gingen, inderdaad. Dus ik weet
die persoon
eigenlijk
te zoeken.
Niet hoe het met die man is afgelopen, maar de loop was in ieder geval vrij vlot verholpen. En ja, zoals ik zeg, iedere netwerkengineer heeft dit soort verhalen. Doe het nou alsjeblieft niet. Ga nou niet denken van, nou, ik ga dat ethernet toch wel even in een lusje aansluiten, want ik heb toch spanning tree. Doe het nou niet. Kijk nou even naar wat de moderne techniek tegenwoordig allemaal te bieden heeft. En als we daarbij kunnen helpen, dan horen we het graag.
En dat gaan we volgende aflevering onder andere doen door laag 3 ook eens beet te pakken. En wat voor spannends daar allemaal komt kijken. Nou, ik ben alvast heel benieuwd. Dat was hem alweer, deze aflevering van de Fusix podcast. Deze podcast wordt gemaakt door Fusix. Je hoorde Niels Raaier, Julia Maglin en mij, Randal Pelen. En onze gast was David den Heijer. Deze podcast werd geproduceerd door YOLO Media. Volgende aflevering, je raadt het al, gaan we verder over laag 3 van het OSI-model. Heb jij daar vragen over? Mail ons dan op podcast@fusix.nl. Alle reacties zijn daar van harte welkom. Voor nu, leuk dat je luisterde. Tot de volgende.